momenteel aan de telefoon, de heer Spengers. Meneer Spengers, allereerst uw functie bij het bedrijf Hypotheek is het, hè?
Ja.
Spreek het goed uit, Hypotheek. Ja. Allereerst, wat doet u voor werk?
Ja, ik hou mij voornamelijk bezig met het decontamineren van radioactief materiaal uit olie- en gaswinning.
Ja, dat is een proces dat vooral de laatste jaren natuurlijk in de belangstelling is gekomen.
Dat is correct. Het komt steeds veelvuldiger voor dat olie- en gasformaties van nature radioactief besmet zijn, mineralen. En in de loop der jaren, hoe ouder de installatie is, zet dat zich af als een ketelsteen in de installatie. En ja, men heeft een wet in het leven geroepen in 1991 dat op verantwoorde wijze verwijderd dient te worden.
Jullie opereren al een aantal jaren in Nederland. Ja. Welke gemeente met name?
We zitten nu in gemeente Sijpen op het terrein van het ECN. En wij zitten daar sedert 1991.
En dan blijven jullie ook nog voorlopig als hoofdvestiging?
Nee, het proces en de ontwikkeling die daarmee gemoeid ging, die zijn nu uitontwikkeld. Het is milieutechnisch dichtgespijkerd. En het ECN heeft besloten dat het nu maar een zelfstandige plaats moet gaan innemen in de offshore. En heeft ons te kennen gegeven dat we nog anderhalf jaar hebben om een uitplaatsing te realiseren.
En wat die uitplaatsing betreft, jullie denken met name aan Den Helder. Dus contacten met Den Helder zijn al een aantal jaren geleden gelegd, hè?
Correct. Ik ben nu ruim 4 jaar aan het onderhandelen met gemeente Den Helder. Er is een studie aan vooraf gegaan die 850.000 gulden gekost heeft. Toen was iedereen het ermee eens dat als de studie positief zou uitvallen, dat er dan een vergadering overbelegd zou worden. Zodat er gekeken kon worden of het in Den Helder überhaupt paste of niet. En men is nu tot de conclusie, wat ik zelf begrepen heb, dat het is een offshore gerelateerde service die men overal heeft. Dus elk land heeft zijn eigen specifieke opruimingsdienst, zeg maar. En wij hebben er helaas nog geen één. En in Den Helder is dat gewoon een toevoeging aan het servicepakket wat men in de offshore verwacht aan onderhoudsgebeurtenissen.
Ja, u noemde het bedrag 850.000 gulden. Wie heeft dat betaald?
Er is een gedeelte van de provincie gekomen, een gedeelte van economische zaken, een gedeelte van de ondernemers zelf. Wij hebben er zelf aan mee betaald en het ECN heeft een bijdrage geleverd.
Tijdens de raadscommissie hoorde ik het woord full service concept noemen. Wat houdt het in en waarom zijn jullie hierin uniek?
Nou, het full service concept wil alleen maar zeggen dat de maatschappijen hebben nu dus een probleem. En wij nemen dat probleem geheel uit handen. Dat wil zeggen, wij zorgen ervoor dat alles volgens de milieueisen en de strenge regels die gelden in de kernenergiewet worden behandeld. Zodat de maatschappij er zelf geen omkijken meer naar heeft. Dat scheelt een enorme romslomp voor de maatschappij. Dat heeft betrekking op vergunningen, het aan land brengen van materialen, het transporteren van materialen. Nou, dat hele pakket, inclusief het schoonmaken en het uiteindelijk naar de eindbestemming brengen, dat bieden wij dus de klanten aan.
We zijn dus uniek omdat het nog niet elders in Nederland wordt toegepast?
Het wordt niet toegepast. Het is wel toegepast op andere manieren, maar mijn methode is uitgeroepen tot bijna de beste in de wereld. Omdat het een natte methode is. En we praten hier dus niet over straling, want de straling is nihil. Alleen de toxiciteit, dus de stofdeeltjes die mogelijk in de rond gaan zweven, die zijn gevaarlijk. Men kan het vergelijken met asbest. En asbest is ook iets wat je dus gerust met je handen aan kan raken. Dat geeft niet, maar men moet het niet inademen. Want dat is dus schadelijk voor de gezondheid.
Hebben jullie dat zelf ontwikkeld?
Ik heb dat helemaal eigenhandig ontwikkeld.
Ja, u zou dus eigenlijk op de nominatie kunnen komen voor een Nobelprijs.
Nou, dat vind ik vergezocht, maar ik...
wel niet.
Ik ben in Amerika uitgeroepen tot beste systeem. En daar zijn we in onderhandeling voor een partij van 7 miljoen buizen. Daar ligt vele malen meer dan hier. En ik ben met de Amerikaanse regering momenteel bezig om een plaats daarvoor aangewezen te krijgen.
Er zijn een aantal voorwaarden aan vestigingen verbonden.
Correct.
Dat is natuurlijk ook in Den Helder wel doorgenomen.
Correct.
Wat zijn de belangrijkste?
Nou, dat natuurlijk aangetoond wordt middels een MER-rapportage, milieueffectenrapportage, dat het dus geen schade zal opleveren voor de omgeving.
Is die mogelijkheid wel aanwezig?
Zegt u?
Is zo'n mogelijkheid wel aanwezig dat schade kan opleveren?
Nee. Ik vind, ik zal het u zo zeggen, en dat is, dan citeer ik even MST, of meneer Abbenes. Die zegt calamiteiten, zodra de calamiteit in soort bedrijven voort gaat vinden, dus dat er een brand is of wat dan ook, dan heb ik daar totaal geen angst voor, want wij werken met een natte methode. En de opslag vindt plaats in een ja, soort van bunker, die ontbrandbaar is, dus die kan niet branden. En ten tweede is het zo, wij hebben geen opslag van afval, wij transporteren. Dus elke week gaat er gewoon een vaatje naar de Kovra. En ten tweede is het zo, wat ik daar dus mee wil zeggen is dat calamiteiten, er zijn calamiteiten, want als de Rijkswerf in de brand zou vliegen, dan zou ik toch wel tegen de windrichting inlopen, want dat is één grote asbesthaard. En dat is vele malen schadelijker dan waar ik mee werk.
Ja, nou daar heeft Arie Abbenes natuurlijk ook nog wat stevige vragen over gesteld natuurlijk.
Correct.
Dus, maar ja, het milieu is natuurlijk heilig, gelukkig maar, in deze tijd.
Correct.
En het moet natuurlijk goed afgedekt worden. En ook wat het transport betreft, want u heeft het over transporteren. Maar daar ook onderweg kunnen natuurlijk calamiteiten ontstaan. Hè?
Nou, in dit geval kan ik u een stukje toelichten. De aanslag, de ketelsteen, in vaste vorm zit alleen aan de binnenkant van de buizen. En ook aan de binnenkant van de componenten. De buizen zijn met metalen doppen. Zijn die af te doppen. Dat gebeurt in het dagelijks leven ook al. En het is dus zo dat mocht zo'n buis door wat voor reden dan ook op de straat raken of in een ongeval van de vrachtwagen rollen, dan is het nog steeds een metalen buis waar dus de verontreiniging aan de binnenkant zit. Het is een transportprobleem wat gewoon valt onder blad 7 van het transportbesluit. En dat is nog niet eens zo extreem gevaarlijk als dat men met vloeibare stoffen gaat rijden.
Als ik het zo allemaal verhoor, als ik het zo wel het verhaal, dan moet je toch wel personeel in dienst nemen die toch een behoorlijke opleiding hebben genoten.
Dat is correct. Er zijn stralingsdeskundigen met minimaal niveau 4, 5. En die doen de behandeling van deze buizen onder gecontroleerde zones. En ik wilde voor de rest nog aan toevoegen dat als men deze werkzaamheden, als dat plaatsvindt, dan is dat altijd onder natte omstandigheden. Dat wil dus zeggen dat alle stofdeeltjes en et cetera in een gesloten systeem behandeld worden.
Hoe hoog is de investering?
Tussen de 5 en de 33 miljoen gulden.
Ja, dat is een behoorlijk bedrag.
Ja.
De voorkeur gaat nog niet bepaald uit naar een locatie in Den Helder. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Maar we verwachten wel dat het toch op enige afstand van de bewoonde wereld komt.
Ja, ik heb een dat zal in de merkrapportage naar voren komen. Ik heb een afstand nodig tot bewoonde wereld van 150 meter. En dat heeft niks te doen met de straling. Dat is niet van toepassing. Maar dat is gewoon, dat heeft te maken met in het extreemste geval het afschermen van calamiteiten. En dat is een 300% norm die gehanteerd wordt. En dat geldt dan ook voor allerlei andere radioactieve zaken die dus elders in de wereld behandeld worden.
Wat betekent de vestiging van bedrijf voor de werkgelegenheid?
Wij beginnen met sowieso 8 mensen aan te nemen.
Maar zijn dat ook mensen die nu nog in dienst zijn, die gewoon hier naartoe overgeplaatst worden?
Nee, er gaat maar 1 persoon mee. En dat is degene die dus nu de machine bedient.
Maar die mensen die dus nu nog bij jou in betrekking zijn?
Aangenomen worden. Want het personeel
dus er valt opnieuw een sollicitatiegesprek?
Correct. Er wordt een plaatsing gedaan bij het arbeidsbureau hier al. En dan beginnen we met 8 hooggeschoolde personeels.
Maar die mensen hebben natuurlijk wel een zekere voorsprong. Omdat ze natuurlijk een ervaring hebben en natuurlijk ook in de loop der jaren bewezen hebben dat ze het vak verstaan. Dus
correct.
Je zou zeggen van, nou ja, die 7, 8 die gaan automatisch wel mee naar de Helder.
Correct, maar deze mensen die zijn momenteel werkzaam voor het ECN, want ik gebruik personeel van het ECN. En deze mensen die hebben dus hun eigen werkzaamheden ook op het ECN. En daar hebben we een calamiteitenfaciliteit voor de reactor, waar ik dus zelf niks van mee te maken heb. En die mensen die zijn daar vastgestationeerd. En die kan ik helaas niet meenemen. Was het maar zo, dan deed ik dat wel. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet erg om nieuwe mensen op te leiden. Dat is alleen maar goed voor de werkgelegenheid.
Ja, u verwacht dat er in een heldere omgeving wat mensen te vinden zijn.
Ja, die zijn er, ja. Ja, ik ben daar heilig van overtuigd. We hebben binnen de marine een heleboel technisch personeel zitten. En op de Rijkswerf zijn een aantal mensen die ook wel zeer geïnteresseerd zijn in dit.
En het kunnen ook wel mensen zijn die inmiddels niet meer in militaire dienst zijn, die gepensioneerd zijn.
Nee, dat niet. Nee, we gaan uit.
Een bepaalde leeftijd af gebonden.
Nee, dat niet. Het heeft er niks mee te maken. We gaan uit van een diploma, een recent diploma, dus na 90. met wat enige ervaring in technische zaken. En neem me niet kwalijk, die dus ook een offshore ervaring hebben of iets in de scheepvaart of met machinerie. Dat is dus wat vereist wordt. En daar zijn een heleboel kandidaten voor hier in Den Helder. Ja.
Er werden wat vragen gesteld. Afgelopen dinsdag was het, meen ik, die vergadering.
Dinsdagavond.
Had u die kritiek van de Partij van de Arbeid eigenlijk wel verwacht?
Ja, want meneer Almenes heeft al eens een keer eerder als eenling kritiek geuit.
Op... Nou ja, hij heeft het toch namens de fractie gedaan.
Correct, dat is ook wel zo, maar toch wordt er gefluisterd dat hij dat namens zichzelf en dat het zijn persoonlijke ervaring is met wat hier gebeurt. Maar ik wil er helaas aan toevoegen, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, dat meneer Almenes niet de moeite genomen heeft om eventjes bij ons op bedrijf te komen kijken.
Nee, hebben we wel een uitnodiging gestuurd naar meneer Almenes?
Ja, meneer Almenes is de vorige keer, anderhalf jaar geleden ook uitgenodigd, maar heeft niet de moeite genomen deze kant op te komen. En ik ben zelf nogmaals zeer bereid hem een persoonlijke rondleiding te geven. Met alle milieumensen erbij die er dus maar aanwezig zijn. Want ons bedrijf heeft een groen label. Greenpeace is zelfs, staat achter het feit dat wij die doen. Want als we het niet doen, dan wordt het waarschijnlijk op de grote hoop gedumpt. En dat proberen ze te voorkomen. Dus we hebben een groen label. En meneer Almenes is van harte welkom om tekst en uitleg daarvoor te krijgen.
Zoals het nu uitziet, zoals GroenLinks is het dus niet direct op tegen.
Nee, absoluut.
Daar zou je het eerder van verwachten.
Misschien ja,
dat je natuurlijk extra op het milieu let, maar correct. Dat doet jullie bedrijf uiteraard ook.
Nou, GroenLinks zijn standpunt is dus, wij hebben alle offshore servicemaatschappijen hier in Den Helder zitten, dus we profiteren er ook van. Dan zit er één rotte appel tussen, zoals men dat ziet. Hè, en dat is dan die radioactieve neerslag. Dus wij willen alleen maar eigenlijk in Den Helder de positieve dingen hebben. Maar het afval wat ook uit de offshore komt, dat is dat willen we dan niks mee te maken.
Dat moet dan door een andere gemeente maar opgelost worden. Ja.
Ja, dat zou niet eerlijk zijn. Dat betekent de boot afschuiven naar iedereen.
De kaarten zijn niet helemaal geschud. Hoewel men toch het indruk heeft dat het grootste deel van de Helderse gemeenteraad wel achter die plannen staat. Wanneer verwachten jullie eigenlijk hier een definitief standpunt van de gemeenteraad te hebben?
Nou, ik hoop dus voor het einde van het jaar, minimaal, want onze plannen baseren zich op de zomer 2000, zodat we aanvang kunnen gaan nemen met de bouwen.
Ja, dat zou dan in 2002 klaar kunnen zijn?
Nee, eerder al. Het zou operationeel kunnen zijn in 2001, maar dan gaan we eerst een proefperiode in met niet besmette materiaal om te kijken of alles goed functioneert. Dat zal waarschijnlijk 6 of 7 maanden duren.
Hoe groot moet het gebouw zijn?
We praten over 5000 vierkante meter bebouwing.
Ja, ja. Dat zou... er zijn nog wat bedrijfsgronden vrij.
Men heeft ons nog niet een plaats aangewezen. Maar het zal een meest gunstige locatie zijn voor iedereen, voor beide partijen.
Ja, dat, bij het Kooipunt bijvoorbeeld?
Ja, of Oosthoever, het maakt in principe niet
dat zou ook nog mogen. Daar is ook nog ruimte.
Ja.
We zullen het met veel interesse volgen. Meneer Sprengers, bedankt voor het interview en nog veel succes toegewenst.
U ook hartelijk bedankt. Tot ziens.
When I wake up, before I put on my makeup, I say a little. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little. For am I damn? Nobody
Klopt. Het congres, het hergebruik van olieplatforms, is georganiseerd door de Associatie Technologieoverdracht en het Engelse Instituut of Petroleum. Er zijn iets van 20 sprekers gedurende deze 2 dagen. Het thema loopt van de technische problemen voor het hergebruik tot en met het commercialiseren van tweedehands platforms.
Kun je zeggen dat de problemen meer onderkend worden dan bijvoorbeeld 1 jaar of 10 geleden?
Veel meer. Als je 1 jaar of 10 geleden hierover had, dacht men er helemaal niet over na hoe dat zou moeten gebeuren, wat de gevolgen zouden kunnen zijn. We hebben een paar jaar geleden een hele discussie over het afzinken van platforms gehad. Of dat een goede oplossing is of niet, dat zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Maar het is nu duidelijk dat het hergebruik van platforms goed bestudeerd wordt en dat daar vele mogelijkheden van zijn.
Het hergebruik houdt natuurlijk wel in dat er extra kosten aan verbonden zijn.
Er zijn extra kosten aan verbonden, maar als je ergens anders een platform gaat neerzetten dat je volledig moet bouwen, zijn de kosten nog steeds vele malen hoger. Het probleem zit hem niet zozeer in de kosten, als wel de mogelijkheid om een platform opnieuw te gebruiken. Niet alle platforms zijn ervoor geschikt. Of het kost heel veel tijd en moeite om die geschikt te maken. En dat is de match die je moet creëren.
Dus internationale belangstelling voor deze bijeenkomst. Ik ga ervan uit dat het ook enkele mensen uit het buitenland bezig zullen zijn.
Er zijn 2/3 van de participanten. Je komt uit het buitenland, uit Noorwegen, uit Zweden, uit Engeland, zelfs uit Nigeria.
Verenigde Staten?
En de Verenigde Staten hebben een paar mensen, maar de Verenigde Staten heeft een heel duidelijke eigen opvatting over het hergebruik. En daar zijn ze enerzijds veel verder mee, maar anderzijds betekent het ook dat zij minder nadenken over de energie- en milieugevolgen ervan.
In feite is er dus nog niet gestroomlijnd tussen de Verenigde Staten en Europa.
Het is ook een commerciële aangelegenheid. En stroomlijnen vanuit zeg maar de overheden, dat gebeurt op dit gebied nog niet zoveel.
Doen alle ondernemingen op offshore gebied aan dit congres deel? Hebben die ook positief gereageerd op je uitnodiging? Of op de uitnodiging?
We hebben heel veel positieve reacties gehad. Het is zo dat we kunnen stellen dat 80-90% van de ondernemingen die zeg maar iets in te brengen hebben op dit gebied aanwezig zijn.
Wordt er ook nog iets verteld over de werkgelegenheid in deze branche? Is het min of meer gestabiliseerd?
Ik heb zelfs het idee dat de belangstelling voor het hergebruik toeneemt en daarmee ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld werkgelegenheid in de Helder te vergroten.
Hoeveel banen wordt gedacht?
Ik kan er niets van zeggen, want daar is nog niks over bekend.
Momenteel zijn het?
Ik weet niet wat er in de Helder aan, hoeveel banen er in de Helder zijn op het gebied van offshore. Daar heb ik geen idee van.
Nee. Wordt er ook nog iets over de boortechnieken besproken? Is dat niet op de agenda geplaatst?
Dat is niet een item wat op dit congres wordt behandeld. Het is puur een reuse-verhaal.
Het gaat om het hergebruik dus van de booreilanden. Ja. Daar zijn in ieder geval veel onderzoeken naar ingesteld. En men verwacht dat dat in de toekomst dus op grote schaal zal plaatsvinden.
Het hergebruik is duidelijk een groeiende markt.
Bedankt voor het interview.
Graag gedaan.
Ik heb een brief gekregen van de commissie Dubo. Die zegt wij willen graag een aantal Dubo-woningen gaan realiseren. Daarvoor hebben wij een bepaald terrein nodig, 2-4 hectare. Zou u daaraan mee willen werken? Oh, het wordt nu even uitgereikt. We hebben ernaar gekeken. Wij vinden zelf de insteek om een Dubo-project te starten met een zeer hoge energieprestatienorm, of een zeer lage moet ik eigenlijk zeggen. Er werd gesuggereerd om te proberen naar nul te gaan. Dat is natuurlijk een uniek project die in een redelijk unieke omgeving moet, specifiek ingepakt. En we hebben gekeken naar welke terreinen wij daar ons voor kunnen stellen. U ziet op de andere kant welke terreinen de afdeling SMB heeft, de dienst SMB heeft aangegeven. Dat is Den Helder Zuid, Oost-Noodterrein, misschien wel Deltaplan, Nieuwland en het driehoekje, het landje Berts. In het college hebben wij... In het college hebben wij echter wat anders aangegeven. We hebben zelf gezegd van, als wij een aantal locaties willen aangeven, dan willen wij deze aangeven. Dat zijn er vier. Dat is Landje Berts, de IJsbaan, de Pasteurstraat en de oude atletiekbaan aansluitend op de linie.
Nou, we hadden niet gebouwd.
Zal ik eerst beginnen met, hoe denkt u, hoe staat u tegenover het zoeken naar een bepaald terrein ten behoeve van een dergelijk bijzonder project? En ik weet niet of de voorzitter van de commissie misschien wat zou willen toevoegen.
Ik wil best daar een toelichting op geven. Ik kan me voorstellen dat een aantal locaties in de diverse fracties behandeld zou moeten worden. Alleen onze insteek was van, als wij werkelijk hier eens mee willen gaan beginnen, dan moeten we wat op de rit gaan zetten. Het moet ook voor die adviescommissie realiteit gaan worden. Vandaar ook dat wij hebben gevraagd van, ga nou toch eens kijken. En het sluit eigenlijk een beetje aan op het volgende agendapunt. Kijk nou toch eens eventjes of er mogelijkerwijs een aantal terreinen zijn, of uiteindelijk één terrein is, wat mogelijkerwijs hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. We willen, als we een goed advies willen geven, met een iets reëels aan kunnen komen. En ja, als alles niet aan de orde zou kunnen zijn, middels de fracties, dan zijn we natuurlijk gauw klaar. Vandaar dat wij dit hier hebben voorgelegd. En fracties, spreek je nu eens uit over welke locatie mogelijk hiervoor zou kunnen dienen.
Het collegevoorstel is Nieuw de Helder, het landje Berts, IJsbaan, Pasteurstraat en de oude atletiekbaan.
Het ambtelijk advies vermeldt ook nog station Den Helder Zuid, Oost-Noodterrein en een gedeelte van Deltaplan. Dat zijn nou net die treinen die voor mij bespreekbaar zijn, maar die vallen kennelijk af vanwege andere geïnteresseerden.
Ten aanzien van, om daarover concreet over te worden, wij hebben aangegeven dat als je kijkt naar het Deltaplan, daar zeg ik inderdaad, daar wordt al ingebouwd. Er zijn al heldere plannen voor. Het zou er best inpassen, maar het heeft niet onze voorkeur. Gewoon, dat is inderdaad. Maar wij hebben ook maar inderdaad aangegeven, nou, deze lijken ons nog geschikter, omdat wij vinden dat het een hele specifieke plek moet krijgen. Dus een hele bijzondere plek. Qua ruimte, qua groen, qua indeling. En daar moet je dus ook veel meer ruimte voor geven. En dat houdt in dat bijvoorbeeld een terrein als de Delta, waarin ook je te maken hebt met forse sloopkosten. De vraag is of ze dan gewoon ook financieel gerealiseerd zouden kunnen worden. En welke subsidie er dan ons bij moet gegeven. En het is niet de bedoeling om nou dit te starten en dan te zeggen van, goh, we stoppen er direct al, ook al baargeld bij. Ten aanzien van het Oost-Noodterrein kent u het probleem wat op het ogenblik speelt. En ook daar weet u dat de opdracht veel moeilijker ligt, vanwege dat er ook nog een aantal gebouwen behouden moeten worden. Zo is het ook geformuleerd, een aantal parkeerterreinen gecreëerd moet worden. Dus dan de kans dat dan een dergelijk project rendabel wordt, die is gewoon niet aanwezig.
Van behouden worden, dat staat nog ter discussie, maar...
Ik heb ook enkele gebouwen gezegd. In ieder geval Poort en Casino hebben
we... Ja, nou oké, als dat uw minimum uitgangspunt is, dan kun je spreken van één of enkele gebouwen.
Zo heeft de commissie Stadsontwikkeling zich uitgesproken.
Ja, maar voorzitter, ik zou toch nog van de andere fractieleden eigenlijk wat steun willen vragen voor dit plan. Want niet alleen in Den Helder, maar ook landelijk wordt al jaren gezeurd over het omgooien van het roer en het op een andere manier gaan bouwen. En nu wordt hier een plan gelanceerd dat zeer hoge eisen stelt aan zichzelf.
Dat is mijn probleem. Zit dat erachter dan, dat plan?
Ja,
waar is dat plan?
Dat is het uitgangspunt. Die uitgangspunt die hier voor
de aanvraag die hier ligt is heel beperkt. Ik moet ervan uitgaan van, nou, er zitten gemeenteraadsleden in, dus het zal wel goed komen.
Nee, hij is niet beperkt.
Ik hoop dat duidelijk is dat naar aanleiding pas als de commissie Dubo concreet weet of er een bepaald gebied beschikbaar kan komen, waar zij maar mee kunnen, dan kunnen ze de ideeën die ze, ik geloof dat ze in Denemarken zijn geweest, dan kan je die ook gaan concretiseren. Maar het heeft natuurlijk geen zin om nu allerlei dingen moeilijk uit te werken, subsidievarianten te gaan bekijken, een enorme inspanning te doen, en dan vervolgens te horen van ja, we hebben toch geen land. Het is een beetje, ja, weer het kip of het ei verhaal.
Niet weg dat u voor ons vier gebieden noemt die niet bespreekbaar zijn, dus dan zal er toch al een vijfde of een zesde aan moeten worden toegevoegd.
Ja, dat geldt voor...
Oh. Ja, ik wou net uw naam noemen, meneer Hoekmeijer. Ik weet namelijk wat voor eisen u stelt in het algemeen aan het bouwen op verantwoorde wijze. En ik weet ook wat voor emotionele waarde u hecht aan het landje van Berts. En dan vraag ik simpelweg, in hoeverre bent u nou naar de toekomst toegericht bereid om offers te brengen om het omgooien van het roer en het bouwen op deze moderne, energiezuinige methode.
Oh, ik kom op twee dingen die dit met elkaar te maken hebben, Andries. Ik ben het volstrekt met jou eens. Je voegt dat toe aan de heer Hoekmeijer. Ik ben het helemaal met jou eens. Alleen de locatie niet.
Voorzitter, ja, misschien toch, want we kunnen deze discussie nog heel lang voeren. Ja. Misschien is het goed als dit, deze zaak binnen de fracties iets doorgenomen wordt. Ik denk dat het goed is om het waardevolle van het project, dat misschien toch nog eens toegelicht moet gaan worden, alvorens daar verder op in te gaan. Want nu wordt het alleen maar bekeken op een locatie. En ik denk dat de vraag, het verzoek van meneer Mosk, misschien in die zin wel realistisch is, dat men ook een indruk moet gaan krijgen van wat bedoelen we er nou precies mee. Kijk, er zijn maar een paar mensen uit deze raad in Kiel en in Denemarken geweest. Dus die kunnen daar niet, daar wordt raadsbreed niet over.
Ik verbaas me er toch over, voorzitter, als ik toch even wat mag zeggen. Met name dat ik deze nu genuanceerde klanken hoor van Nico Baes. Want ik ben het helemaal met Mosk eens dat dit erop lijkt, dat dit een poging is om onder de vlag van ecologisch verantwoord bouwen, nul energie.
Ik protesteer je tegen.
Toch, de gevoelige plekken die de discussie.
Nee, ik protesteer je
van
tegen.
De Groene Long.
Nee,
die,
absoluut niet. Want het gaat geval. Bij ons in de lijkt ook eens besproken worden. Het lijkt te.
Dank u wel.
Nee, want daar wil ik toch wel even duidelijkheid over geven. Kijk, nou gaat het weer op die toer gespeeld worden. Wij hebben...
Mag je wel.
Ja, dat vind ik ook niet. Maar het zo te spelen.
De vraag is gewoon niet, want wij moeten het in de fractie ook nog bespreken ten aanzien van locatie. De vraag is alleen, kunnen wij doorgaan met dat gegeven? Bespreek nou eens in de fractie wat wel en wat niet mogelijk is. Datzelfde geldt voor het volgende discussiepunt. Wij zeggen niet als commissie Dubo, het moet zus worden, het moet zo worden. Want het blijkt nu ook weer dat vanuit het college, vanuit stadsontwikkeling aangegeven is een aantal terreinen, maar ook weer andere terreinen aangegeven worden. Dus nou, dat terrein staat nog volledig open.
Ik vind het prima. Dat vind ik prima. Ik vind het een...
Laat ik dit constateren, is dat wij in principe...
Ja, maar ik wou nog wat alternatieven geven, voorzitter. Want ik vind, wat gevraagd wordt, ga nou hiermee in je fractie, ja. Ik denk, daar kunnen veel meer dingen op staan. En inderdaad, het is heel vreemd dat er dan ook bijvoorbeeld al zaken uitgesloten worden. Ik kan me ook voorstellen, want het moet aansluiten, het liefst, dat is natuurlijk een wens. En daar valt het voor te zeggen, lijkt mij zo in eerste instantie, op een bestaande ecologische structuur. Dat geldt trouwens voor elk gebied. Elk gebied heeft een ecologische structuur, maar dat moet een bepaalde waarde hebben, begrijp ik. Gezien de keuzes die hier staan. Maar ik bedoel, de delta, wat over gedeelte van het deltaplan, heeft nu nog een ecologische structuur van asbest, steen, beton. Dus ik bedoel, daar kan het dus ook. Dus dat houdt dus in dat het ook dat je ook andere opties kan geven. En dan bijvoorbeeld de station Zuid hebben ook nog een heel stuk bij het PTT centrale gebouw. Een heel stuk grasland liggen. Dat zou er ook bij kunnen staan.
Ik wil toch ook aansluiten bij datgene wat de heer Baes heeft gezegd. Ik denk dat het goed is, hij sprak dat als voorzitter uit, dat er meer naar ons toe komt als raadsleden dan alleen zo'n briefje. We kunnen allemaal schermen met, het zijn raadsleden, ze zijn in Denemarken geweest. Denk dan toch om die toegevoegde waarde, ik vind het prima. Maar het zal boven de huidige projecten een extra toegevoegde waarde moeten hebben. Ja. En dat zal in een document moeten worden aangetoond. En dan is het voor ons vanzelfsprekend bespreekbaar. En dan zal er een arsenaal aan locaties moeten komen. Want degenen die hier vanavond zijn genoemd, dan kunnen er zo een flink deel van geschrapt worden. Maar in principe voor, maar wel onderbouwd. Op basis van dit stuk papier kunnen we weinig.
Mag ik een conclusie trekken?
Wij zijn dan niet meer die bureaucratische commissie waar u bij in het leven van deze, toen die commissie in het leven werd geroepen, zo angst voor had. Want dat wilden we namelijk voorkomen. We wilden met concrete zaken komen.
Meneer Pruiksma, mag ik concluderen dat de commissie in principe zegt van een dubbelproject, oké, we moeten er alleen meer van weten. Ten aanzien van de locatie gaan wij nog een verdere discussie aan. Nee. Dan kan in ieder geval de commissie Dubo verder werken met wat zij in haar idee heeft, zodat ze inderdaad het concept verder uit kan werken. Ik hoor hier iemand nee zeggen.
Ja, dat zei ik. Ik hoor de discussie aan die kant keurig gaan. Ik denk, nou, wacht even mijn beurt af voordat wij de conclusie trekken. Dat vind ik wel.
Ik vond het wel fijn dat ik een keer conclusies kon trekken. Ik geef zelf toe dat ik het stuk er zomaar inderdaad toch neer heb gelegd. En dan denk je van, nou, er is een stap gemaakt, maar gaat u gang.
Nee, goed, ik kan er heel erg vinden met Henk Mors ga ik heel erg mee. En voor je conclusie trok, zou ik zeggen van ja, wij willen wat meer informatie hierover hebben. Over prijzen, over wat en wat gaat er komen. Want ik ben niet naar Denemarken geweest en ik wil toch iets meer weten. Want wat gaat daar gebeuren natuurlijk? En daar zou ik, voordat het zometeen verder besloten wordt, verder in mijn commissie of in de fractie willen we over doorspreken. En hoe zit het met marktconforme prijzen en dat soort zaken allemaal.
Voorzitter, nog één opmerking, misschien dat sluit aan op uw conclusie. Voor alle duidelijkheid, de voorkant van de brief heeft de commissie Dubo gemaakt. De achterkant van de commissie, dat moet de wethouder gewoon nageven, die heeft daar gewoon meteen op willen inspelen. Waarom? Omdat hij wat duidelijkheid wilde krijgen, een sondering van het hele verhaal. Omdat we op 9 november met een paar leden van het college als commissie Dubo gaan praten. We zijn allemaal gevoelig voor het feit dat iedereen zegt, prima, ga door met Dubo. Alleen we zullen ons denk ik meer moeten profileren op wat willen we nou precies. Dan wordt het voor de raad wat duidelijker en dan komen die locaties.
Hoe helder is dat nou? Dat begrijp ik toch niet helemaal. U gaat als club praten met het college. Wat komt er dan bijvoorbeeld aan de orde? U geeft daar toch zelf een inhoudelijke invulling aan. U gaat toch die toegevoegde waarde betekenen? Of gaat het dan toch over locaties? Waar gaat het dan precies
uiteindelijk,
over?
Uiteindelijk, want het invullen van het terrein van 2 tot 4 hectare, daar heeft de commissie Dubo een redelijk duidelijk beeld van. Uiteindelijk komt het straks neer op het feit van waar is een locatie waar we dit project zouden kunnen starten.
Wat voegt dan een gesprek met het college naartoe? Maak gewoon een prachtig folder waarin die toegevoegde waarde aan de orde komt en presenteer het aan de raad.
Gesprek met het college vind ik dat je als adviescommissie nooit uit de weg moet gaan. Daar kan je in ieder geval met elkaar van gedachten gaan wisselen. Daar kan je ook duidelijk maken wat je wil, voor zover het ambtelijk al niet gebeurd is. Maar we willen in ieder geval met het college, een paar leden van het college, hebben we uitgenodigd in die commissie Dubo om te kijken hoe realistisch dit project is.
Op zo'n middag slagen we er niet in om iedereen te bedienen, zeg maar. Daar streven we altijd wel naar. Want het gebeurt altijd dat er sporters of familieleden die middag niet kunnen. Soms vanwege vakantie in dit geval. 14 juli, einde van het seizoen, ligt ook al dicht tegen de vakantie aan. Dat is soms een reden. En het gebeurt ook dat mensen nog sportieve verplichtingen hebben en om die reden niet aanwezig kunnen zijn. Daarom is het ieder jaar de gewoonte om zo rond deze tijd een herhaling te plegen. En daartoe zijn wij vanmiddag bijeen om alle mensen die toen niet de gelegenheid hadden, nu alsnog de gelegenheid te bieden, met elkaar bijeen te zijn om, en dat vertel ik u straks waarom, om in ieder geval een vreugdevolle gebeurtenis te beleven. En heel vaak gebeurt het ook, wij kunnen natuurlijk alleen maar die sporters uitnodigen die aan ons bekend zijn. En op het stadhuis weten we veel, maar we weten ieder jaar dat we niet alles weten. Na zo'n eerste ronde, zeg maar, dan komt er, wordt er aandacht aan geschonken in de pers. En dan krijgen we altijd nog, Jos, meldingen van sporters die ook een kampioenschap hebben gehaald. Officieel kampioenschap. En die zeggen, hey, we zijn niet uitgenodigd. Nou, dan is dat aan onze aandacht ontsnapt. Dat is dus niet met opzet, uiteraard niet. En ook die sporters die krijgen dan, komen die alsnog in de gelegenheid om hun prijs in ontvangst te nemen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil u namens het gemeentebestuur van harte welkom heten vanmiddag in de Schouwburg voor iets wat inmiddels bekend is, althans bij ons bekend is. Ik weet eigenlijk geen eens of dat de officiële naam is, maar het is wel een werknaam geworden, de Parade der Kampioenen.
Gefeliciteerd met het behalen van een sportprijs. Hè. Het is niet de eerste maal dat jullie in de prijzen zijn gevallen. Dat is dus Korps Defensie Schietvereniging 100 meter liggend veteranen. Een hele mond vol. Hoeveel jaren wordt die sport al beoefend?
Hoe lang ik het al zelf doe? Nou, als de Defensie die is opgericht in 1991.
Dus het is een vrij jonge sport.
Nou, voor Defensie natuurlijk wel, omdat die is er opgericht. Maar de sport zelf is al jaren, dat is al ruim meer dan 100 jaar zijn ze er al mee bezig. Maar schieten.
Wordt het al heel lang beoefend, die sport dus? Ruim 100 jaar?
Ja, ruim 100 jaar, ja. Ja, ik denk nog wel langer.
Het maakt er gewoon onderdeel uit van je diensttijd, hè?
Het is natuurlijk een beetje ontstaan uit het militaire gedoe, hè. En omdat de burgers in de regel ook de militaire banen mogen gebruiken, zeker weer. Dat is de reden dat men dan zegt van nou, dat kunnen we mooi doen natuurlijk. Want voor grotere afstand heb je eigenlijk al een militaire baan nodig natuurlijk.
Voor het liggend schieten heb je natuurlijk een hele andere houding nodig dan dat je het staande doet.
Ja. Het liggend wordt eigenlijk in Nederland verhoudingswijs ook het meeste geschoten met knielend. En als we praten over drie houdingen, dan zit meestal het staand erbij verwerkt, staand. Liggend, knielend, zo werkt dat.
Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat er ook een vereniging ontstond? Heel lang beoefend wordt, dus ruim 100 jaar.
Toen ik zelf dus op de schietbaan zat, ik heb daar gezeten, dus toen ik nog in dienst zat, hebben we het daar opgericht. Ik ben een van de aanstichters geweest, ik was voorzitter van de schietvereniging. En toen hebben we dat via de marine, die zag daar wel wat in, dan is dat dus eigenlijk ontstaan. En tot nu toe gaat het perfect.
Ik heb begrepen dat het niet alleen militairen of ex-militairen zijn die deel uitmaken van de vereniging, maar ook burgers mogen
tegenwoordig. Burgers die bijvoorbeeld in dienst werken, dus via bewapening, Rijkswerf, weet je wel. Die kunnen dus aanspraak daarop maken. Regio de Helden noemen we dat. Alles wat regio de Helden valt en die lui werken dus voor de defensie. Dus binding hebben met de marine, kunnen dan automatisch lid worden.
Het is dus niet helemaal een open vereniging?
Nee. Als je dus echt zegt, ik wil een specifieke burger hebben die helemaal niks, dan moet dat echt overwogen worden, dat moet ook aangevraagd worden. Wil je me dus zeggen, van nou dat kan niet 1, 2, 3 zomaar, want dat zou natuurlijk niet reëel zijn als je een ander afwijst. Eén wel en andere niet, dat werkt natuurlijk niet. Je moet prioriteiten stellen.
Voor de meeste schietverenigingen geldt natuurlijk ook dat je, alvorens je lid wordt, natuurlijk ook wel even getest wordt. Hè? Niet iedereen kan zomaar lid worden.
Nee. Je moet een bewijs van goed gedrag overleggen. Dat loopt via de politie, anders kun je er niet terecht.
Kijk, dus als je een crimineel verleden hebt, dan kan je het wel schudden?
Nou, dat ligt aan als de mensen je zouden kennen. En laat ik zeggen, je hebt 4 of 5 jaar goed je best gedaan. En bij de politie zou dat weer, je weet hoe dat loopt, weer goed gaan. Dan zou het kunnen dat je bij ons terecht zou kunnen. Totdat we horen van, er is een ballotagecommissie. En ik zou zeggen van, hé, die knul die ken ik van vroeger. Dan komt die er ook niet in.
Je oefent ook wekelijks? Of?
We kunnen dus op de dinsdag en de donderdag terecht. Elke dinsdag en donderdag, op de marinehaven, 's avonds is dat. En 2 keer in de maand op de zaterdagochtend.
Wat gebeurt dat?
Dat is op de marinehaven. Achter hem ligt de schietbaan. Achter de
in de openlucht?
Dat is open lucht. Het is een overdekte baan. Waar je ligt is het overdekt. En dan heb je dus open poorten noemen we dat. Maar het is in de regel waar je zelf bent, is het keurig overdekt hoor. Is
helemaal mooi. Je kan er als oude seizoenen terecht?
Ja, met recht. Ja.
Het pakken naar beneden valt.
Maar er helemaal niks uit voor het schieten. Nee.
Hoeveel leden telt de vereniging momenteel?
Ik denk dat de vereniging het zal schommelen tussen de 175 en 200 leden.
Zijn het bijna allemaal ex-militairen?
Het zijn vrij veel natuurlijk, maar ook actief niet alleen. We hebben natuurlijk het probleem, ja, een krul die is lid en die is weer een tijdje aan het varen of wat dan ook. Dat is eigenlijk bij ons het verloop is dat zo'n krul niet altijd bezig is. Die is weg of komt er binnen, gaat weer even een paar maandjes binnen of een jaar en dan schiet weer en dan is hij weer een tijdje. Dat is voor het sport natuurlijk voor hemzelf jammer.
De wedstrijden die vinden dus in heel Nederland plaats. Ja. Het zijn ook landelijke wedstrijden. En jullie zijn in ieder geval in de prijzen gevallen. Tegen welke clubs, verenigingen strijden jullie? Uitsluitend militaire clubs?
Nee. Het zijn allemaal burgerverenigingen. Er doet nooit een exacte militaire vereniging mee. Het zijn allemaal burgerverenigingen waar je mee doet.
Zo zijn er heel veel in Nederland, vooral in het zuiden.
Ja, veel, ja, heel veel, ja.
We hebben natuurlijk het voordeel dat jullie natuurlijk het leger of in de militaire dienst hebben gezeten, dus al heel veel ervaring hebben. Dat hebben veel burgerverenigingen of leden van burgerverenigingen niet.
Nou, tegenwoordig zijn er toch vrij veel actief dienende lui die in dienst hebben gezeten, of ze nou reservist zijn geweest of dienstplicht, hoe je dat ook wil noemen. Die zijn toch vrij actief nog in de meeste verenigingen, hoor. Dat valt echt wel mee. En dat is maar goed ook, want ze weten qua veiligheid natuurlijk een hele hoop.
Dat is wel heel, heel belangrijk. Jullie zijn als eerste geëindigd?
Ja.
Op hoeveel ploegen in Nederland?
Ik denk dat wij totaal, als ik het zo naloop, ik dacht dat er 4 of 5 ploegen waren. Want het team is vrij moeilijk, omdat je natuurlijk 3 man moet hebben. En er zijn een hele hoop verenigingen, maar de meeste verenigingen die geven zich daar niet voor op, want die gaan veel liever individueel. Dan is er krul die zegt van nou, ik ga, een ander gaat weer niet. Als daar zo'n 50 of 60 mannen meedoen, dan lijkt dat weinig. Maar het zijn specifiek lui die veteraan schieten. En de meeste lui hebben geen veteraan geweer. Dat is ook een groot probleem.
Het is een vrij dure sport, hè?
Vrij dure sport, ja.
Niet alleen de aanschaf van het wapen, dat waarschijnlijk ook privébezit blijft.
Dat is privé, ja.
Maar al de kogels of wat
dan ook? Ja, het is vrij duur. Als je vrij frequent wilt trainen, helemaal natuurlijk. Zeker als je naar de wedstrijd gaat, dan zeg je nou, ik moet goede munitie hebben.
Hoeveel kost een munitie over het algemeen?
Dat schommelt, gewoon de normale munitie, dat schommelt tussen de 50 en een gulden. En als je wedstrijdmunitie neemt, dan zit je toch al gauw, dat schommelt zeg maar tussen de 75 en 1,50 of duurder. Het is net wat voor punt de persoon erop zet. Want een normaal los puntje, dat kost al tussen de 30 en 50 cent. Dan praat ik over het gewicht van de punt.
Goedkoper kunnen ze het niet maken?
Nee. Nee, dat is vrij duur. En dat is ook de regel dat de meesten zeggen van nou, ik koop niet het gewoon in de winkel. Nee, ik herlaat zelf. Ja. Dat is goedkoop.
Er kunnen geen ongelukken mee gebeuren.
Nee,
stel eens voor dat er wel eens ongeluk iets afgaat, kan je daar ook wel behoorlijk gewond door raken?
Nou, meestal gebeurt het. Het probleem is meestal als er iets gebeurt, is het meestal ook niet thuis. Het is meestal op de baan. Dan hebben ze dus, laat ik zeggen, of een te grote lading. Dan kan een ongeluk mee. Of de verkeerde lading, dat ze verkeerd kruid gebruiken. Nou, een knul die regelmatig schiet, die weet precies, want er zijn zoveel boekjes van ik mag dat gebruiken en dat niet. Het is een zeldzaamheid dat het gebeurt.
Het is wel een mannenwereld waarschijnlijk, hè?
Nee hoor, absoluut niet. Nee. Tegenwoordig zijn de vrouwen redelijk vertegenwoordigd, mag ik zeggen. En goed ook, hoor.
Komt je ook in dezelfde
ja, doe gewoon zelf mee.
Alleen
met Nederlandse kampioenschappen, dan praat ik weer even over standaard geweer en kleinkaliber geweer. Daar hebben ze dan bijvoorbeeld ook de dames specifiek apart. Net zo goed als ik nou zeg, ik ben over de 55, ik ben zo rond de 60, voor 60 in april. Ik doe bijvoorbeeld nu mee met veteraangeweerwedstrijden. Dat heeft niks met dit te maken, maar als ik kleinkaliber schiet, dan zeggen ze veteranen 1 is 55, 65. En ben je veteranen 2 is 65 en hoog. Daarvoor is alles zenuwel. En dat doen ze met de dames ook. De dames, junioren, alles is apart gescheiden.
Schieten jullie op schijven?
Ja, dat is allemaal schijven, ja.
De leden van het comité Nationaal Monument voor het Nederlandse Reddingwezen heet ik u van harte welkom op deze gedenkwaardige dag en op deze speciale plaats. Speciaal heet ik welkom de burgemeester van Den Helder, tevens beschermheer van ons comité, de heer Dr. Anders Weekhaar Hoeksema, en de voorzitter van de in dit jaar 175-jarige Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de heer meester J.C. van Münster van Heuven. Een gedenkwaardige dag, dames en heren, omdat vandaag, 175 jaar geleden, in een vreselijke storm 14 schepen langs de Nederlandse kust vergingen, waaronder het fregatschip De Vrede. Geladen met hout, komende van Nerva en gaande naar Amsterdam. Dit schip strandde voor de kust van Huisduinen op die 14e oktober 1824 en was de directe aanleiding tot het oprichten van het georganiseerde reddingwezen in Nederland. Ons comité, opgericht in april 1997, bestaat uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, van de Redders en Oud-Reddersvereniging Moedvolharding en Zelfopoffering, van de Helders Historische Vereniging, het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers en de heren W. Kalkman, amateurhistoricus publicist, en A. van der Linden, landbouwkundige, later opgevolgd door de heer J.J. Stuivenberg. Dit comité trad in de voetsporen van het in april 1928 opgerichte comité Oprichting Monument, onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester W.F.G.L. Driessen. Nu is het comité niet opgericht om fondsen te verwerven voor de bouw van het monument, maar voor de hoognodige restauratie. Want, dames en heren, de inscripties op het monument Dankbaar Nederland voor de arbeid der reddingmaatschappijen en het Nederlandse volk aan zijn redders ter zee gelden ook vandaag de dag nog ten volle. Als dank voor het vrijwillige en ongesubsidieerde werk van de reddingmaatschappijen en haar redders, als mede ter nagedachtenis aan hen die hun leven lieten bij reddingen. Het is dan ook verheugend dat ik u vast kan verklappen dat de doelstelling van het comité om de begrote bouwkosten bouwkundige restauratie bijeen te brengen. Maar er waren nog veel meer wensen. Terugbrengen van het stokkenklavier in het monument, uitbreiding van het carillon, het in oude staat herstellen van het park, het aanlichten van het monument zijn er enkele. Het benodigde bedrag werd groter en groter. De doelstelling van het comité was echter duidelijk. Het streven naar het bijeenbrengen van een bedrag van 60.000 gulden voor de bouwkundige restauratie. Wat er meer binnen zou komen, kan aangewend worden voor overige zaken van de verlanglijst. Naast de volledige opbrengst van de verkoop van een gratis herdruk van de in 1945 door J. Metselaar gemaakte pentekening van het Heldendaar Zeeplein met Westerkerk en Monument, zoals het was van 1935 tot 1944 in het Reddingmuseum, werd vrije publiciteit gezocht en verkregen in couranten, periodieken, tijdschriften en op radio en tv. Daarnaast werden vele fondsen, bedrijven en instellingen aangeschreven om de benodigde gelden bijeen te brengen. Een start om van te dromen was voor het comité de mededeling van de beheersraad van het Doris Rijkersfonds. Dit fonds zegt als eerste een bedrag van 30.000 gulden toe. De helft van het beoogde bedrag was binnen. Vele particulieren, niet alleen uit Den Helder, maar uit het hele land en zelfs uit Curaçao, reageerden op onze oproep en maakten geld over op het speciaal voor dit doel geopende banknummer. Tevens mochten we bijdragen ontvangen van fondsen zoals het VSB-fonds, de Stichting Den Helder Marinestad, de Neptunus en Volgaloge van de Independent Order of Odd Fellows, de Stichting Kringloopwinkel Rattenplan, Departement Den Helder van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de Notarische Combinatie Den Helder, Vereniging ten Behoeve van de Prins Hendrik Stichting, Accountantskantoor Schippers, Uitvaartvereniging Den Helder, Deurwaarderskantoor Vermeer en Lagerveld, de ANWB Bewegwijzering en ANWB Zimmermanfonds, de Lions Club Den Helder, Fonds Willem-Frederik Karel van de gelijknamige Vrijmetselaarsloge, In- en Verkoopcoöperatie van Visserijbenodigdheden, Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen Helderse Courant, GA Automobielbedrijf, Helderse Vereniging voor Buurt- en Speeltuinwerk Oud Den Helder, de ABN AMRO Bank, de Rabobank, de ING Bank, Moed, Volharding en Zelfopoffering, Reunistenvereniging Lyceum Anno, Innerwiel Den Helder en de Eerste Helderste Wandelsportvereniging De Jutter. Hartverwarmend, dames en heren, was ook het concert in de coöperatieve visafslag Den Helder Texel door het Nieuwe Diepe Visserkoor, de Urkerzangers en het Huisduinenkoor met als resultaat een zware opbrengst. Die zware opbrengst werd uitbetaald in guldens en ik mocht het mee naar huis nemen. Mijn auto zakte bijna door zijn veren. De aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zoon BV heeft de bouwkundige restauratie uitgevoerd en de directie van dit bedrijf heeft ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het bedrijf een groot bedrag toegezegd. Het elektrotechnisch installatiebedrijf Zeldenbeek BV, die de elektrische installatie verzorgt, draagt bij in de kosten van de verlichting. In één woord, geweldig. Ik wil, voordat ik het resultaat bekend maak, vanaf deze plaats een ieder die heeft bijgedragen om dit bedrag bijeen te krijgen, van harte bedanken Een resultaat waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Dames en heren, als directeur van het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijks ben ik gek op verzamelen. En namens een voldaan comité kan ik u mededelen dat er sinds april 1997 verzameld is een bedrag van 70.000 gulden in contanten en met de toezegging van beide laatstgenoemde bedrijven een totaalbedrag van ruim meer dan 100.000 gulden. Burgemeester, het is mij een eer u symbolisch dit bedrag te mogen overhandigen.
We houden van afhandelen, afwerken. En ook ik heb hier vandaag een kleine taak om het aanbieden van het gerestaureerde monument voor te bereiden.
Nu spreek de heer Kalkman.
Zo u zojuist heeft gehoord van de heer Kedde, directeur van het Reddingsmuseum Doris Rijkers, is deze dag, de 14e oktober, een bijzondere dag ook voor het reddingwezen. U heeft zojuist gehoord het verhaal over het vergaan van het schip De Vrede bij Huisduinen, aanleiding tot het oprichten van de reddingmaatschappij. De reddingmaatschappij bestaat dit jaar 175 jaar en in november aanstaande zal dat ook hier bij dit monument worden gevierd. Een tweede aanleiding om juist ook op deze dag hier te zijn is dat het deze maand 65 jaar geleden is dat voor dit nationale monument voor het Nederlandse reddingwezen, waar we nu dus aanwezig zijn, door de Helderse jongeman Piet Bansma de eerste steen werd gelegd. De herdenkingssteen daarvan bevindt zich aan de oostzijde in de voet van het monument. En dat monument kon vervolgens op 5 juni 1935 door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina worden onthuld. Ondanks incidentele voorzieningen in het verleden, vooral wanneer er koninklijk bezoek werd verwacht, bleek toch de noodzaak dat het monument inmiddels een algehele restauratie moest ondergaan. De komende viering van dat 175-jarig bestaan van het reddingwezen was daartoe een prima aanleiding. In april 1997, u hebt het gehoord, kwam er een comité tot stand met als doel de restauratie onder de aandacht van het Helderse gemeentebestuur te brengen, zijnde de eigenaar van dit monument, met daarbij het aanbod door middel van fondswerving een financiële opstap te kunnen bieden. U heeft zojuist kunnen constateren dat die financiële opstap vanuit het comité aardig is gelukt. Fondsen, particulieren en instellingen die niet alleen het reddingwezen, maar ook dit beeldbepalende monument in het Helderse stadsbeeld een goed hart toedragen, hebben daaraan meegewerkt. Het onder de aandacht brengen bij het gemeentebestuur is eveneens gelukt en had tot gevolg dat er diverse activiteiten werden ontwikkeld die naast het door ons alleen gedachte restaureren van het monument aanleiding werden tot het veel ingrijpender voorzieningen, waarvan we allereerst ook noemen, u heeft het zojuist gehoord, het restaureren en uitbreiden van het carillon en het weerplaatsen van het daarbij behorende handklavier. Het hart van het monument. Daarnaast kwam ook het renoveren van de gehele omgeving ter sprake. Het heeft letterlijk en figuurlijk wat voeten in de aarde gehad, maar wanneer we nu het resultaat zien, kunnen we zeggen, Milieudienst, ons compliment. In die tussentijd verwierf dit monument de beschermde status van Rijksmonument. Ook daar was ons comité zeer mee ingenomen. Maar wij stelden wel steeds de voorwaarden, ons plan gaat voor en door. Toch werd het een race tegen de tijd. Doch door de inzet van het aannemersbedrijf Van der Wal, zojuist genoemd, niet alleen financieel, maar ook praktisch werk, is er heel veel tot stand gekomen. Het monument ziet er schitterend uit. We zijn er zeer tevreden mee. En speciaal wil ik hier noemen, ik zie hem hier niet, de uitvoerder van de firma Van der Wal, de heer Gootjes. Ik wil niet zeggen, dag en nacht was hij hier aanwezig, maar hij had wel bijna hier zijn bed neer kunnen zetten. Ook onder aannemers, de klokkengieterij Koninklijke IJsbouts uit Asten en alle personeelsleden van alle bedrijven die eraan hebben meegewerkt. Een compliment van onze kant, voor zover wij dat mogen doen. En we staan hier thans voor het eindresultaat. Dat er zijn mag. Het is, zoals ik zei, schitterend geworden. En de verlichting 's avonds is gewoon verrassend en fantastisch. Komt u kijken. Bij een gelegenheid als deze vind ik het altijd wat moeilijk om namen te gaan noemen. Je vergeet eerder iemand dan dat je er één te veel noemt. Maar toch, onze dank en waardering aan onze burgemeester die bereid was wet beschermheer van ons comité te worden. En, daar heb ik bijgezet, die en dat in bepaalde situaties ook heeft waargemaakt. De oud-wethouder Manderveld, die ons comité een wat officiële status gaf en verscheidene malen onze vergaderingen heeft geleid. De heer D. Reitsma van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer van Den Helder, die vele problemen moest oplossen en ook dan nog ons aanspreekpunt was. En last but not least, om dat echt te zeggen, onze bouwkundige, de heer J.J. Stuivenberg, die in de vacature trad, ontstaan door het overlijden van ons lid Arie van der Linden. De heer Stuivenberg sprong als het ware op een rijdende trein, juist toen de praktische werkzaamheden gingen starten. Maar hij werkte zich snel in en begeleidde en coördineerde die eindsprint. Op dit ogenblik en op deze plaats onze waardering en dank daarvoor. Er leven altijd nog enige wensen. Zeggen altijd, mens is nooit tevreden. Maar één wens van ons is het herstel van het historische anker in de oorspronkelijke vorm. Tijdens het transport dat er hier gewerkt werd, is de grote balk eruit gebroken en nu ligt het plat ter aarde en geeft weinig effect. Dan denken wij nog, we denken er alleen maar aan, zitbanken in het plantsoen. Wij weten het prijskaartje wat eraan hangt, maar wij hopen dat dat toch op de een of andere manier voor elkaar komt. Misschien zijn er bedrijven, fondsen, instellingen die zeggen, wij sponsoren een bank. Nou, plaatje, het naamplaatje mag erop. Niet te veel reclame, maar het mag erop. En dan tenslotte gaan onze gedachten toch ook nog uit, en dat was misschien een zaak van gewenning, vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot een paar maanden geleden stond om dit plantsoen een hegje, een ligusterheg. Opgeruimd, verdwenen, stuk onderhoud minder. En toch gaan onze gedachten uit naar een mogelijke omlijsting weer van dit plantsoen als afscheiding met het trottoir. Voor vele mensen die dit monument slechts kennen als het carillon, maar ook voor de vele toeristen die hier komen kijken en fotograferen, is door ons besloten een monumenteninformatiepaneel te plaatsen. Bij wijze van sponsoring werd dit op ons verzoek aangeboden door het ANWB Zimmerman Fonds. En de heer Klaas Bijl, zoon van de oud-redder Jan Bijl, heeft medegewerkt aan de plaatsing hier in het plantsoen. En met het zo dadelijk onthullen van dat bord is ons comité aan het einde van haar werkzaamheden gekomen. En is het tevens het ogenblik dat het resultaat van de totale restauratie op deze voor het reddingwezen historische datum wordt aangeboden aan het Helderse gemeentebestuur als eigenaar van het object en aan de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij als gebruiker. Het kan thans weer in volle glorie dienst doen als aandenken en dank voor het werk van de redders en hun organisatie in Nederland. Ik dank u.
Aldus de heer W. Kalkman.
Om anderen te redden. Dat wil ik toch wel even heel graag kwijt, want dat is toch het wezen van dit monument. Het is me dan ook een heel groot genoegen dat ik naast het prachtige check het monument nu officieel weer mag aanvaarden namens het gemeentebestuur. Wij zijn er erg blij mee en we zijn ook erg blij dat het gelukt is om dit prachtige plantsoen weer terug te halen. En ik ben ook blij dat de beschermheer ook echt eens een keer zijn werkzaamheden kan doen als het ook nodig is. Dus het begrip beschermheer, dames en heren, heb ik vanaf dat moment begrepen welke inhoud dat kan hebben. Den Helder, aan drie kanten omgeven door water. Dat is onlosmakelijk verbonden met de zee. Van oudsher is onze stad een belangrijke vissershaven. En in de Gouden Eeuw verzamelden talloze schepen zich bij het Texelse zeegat om van daaruit de wereldzeeën te gaan bevaren. We kennen dat beeld van historische prenten en van schilderijen. De bevoorrading, en dat was belangrijk voor Den Helder, vond plaats vanaf de Helderse Wal. Bewoners van Den Helder werden geworven om als loodsman de schepen door de gevaarlijke zeegaten en vaarwaters naar en van de Zuiderzee te leiden. Gevaarlijke zeegaten. De heer Kedder wees daar al op. Waar helaas ook nogal eens wat schepen vergingen. Het mag duidelijk zijn dat de reddingmaatschappijen belangrijk werk hebben verricht met de hulp bij scheepsrampen. En vooral de stoere mannen. Iedere jutter weet dat een hecht samenwerkend team in minder dan geen tijd klaar is om erop uit te trekken naar een schip in nood. De heren Kedde en Kalkman noemden de scheepsramp al die precies 175 jaar geleden plaatsvond bij Huisduinen. En deze ramp was mede aanleiding tot het instellen van het georganiseerde reddingwezen in Nederland. Uit dankbaarheid voor het werk dat de reddingmaatschappijen hebben verricht en de mannen, is het monument waar we nu voor staan opgericht. Het monument is in 1935 door Haar Majesteit koningin Wilhelmina onthuld. En tijdens haar toespraak sprak koning Wilhelmina, en ik citeer, mogen dit gedenkteken tot in lengte van dagen den dank van ons volk vertolken voor de daden van moed, van zelfopoffering en van naastenliefde, door de kloeke redders op onze kust verricht. Einde citaat. Dames en heren, woorden die nog steeds gelden. Het monument staat er voor hen die hun eigen leven hebben gewaagd om dat van anderen te redden. En voor hen die dat nog steeds doen. Door de jaren heen hebben velen zich ingezet als vrijwilliger en hulp geboden bij schepen in nood. Ging men in het begin nog met een roeiboot de zee op om te proberen de mensen te redden. Tegenwoordig beschikken we gelukkig over moderne reddingboten die snel ter plaatse kunnen zijn. En ik kan u verzekeren dat ze snel zijn, want ik heb met de nieuwe Doris Rijkers een keertje mee mogen varen. En dat ging behoorlijk hard. Zodat de kans dus op overleving een stuk groter is. Tot mijn vreugde is het 65 jaar oude monument nu gerestaureerd. Het monument is een bekend beeld in onze gemeente. De torenvorm die als het ware oprijst uit de reddingboot. De redders aan de zijkant van het monument die een stuurrad vasthouden. En de moed uitstralen om dit werk te kunnen doen. En natuurlijk het carillon. We hebben het al gehoord. Wie herkent het niet? Zelfs in de zandsculptuur die deze zomer op het strand van Julianendorp stond, kwam de beeltenis van een van de redders van het monument terug. Ook het carillon en de omgeving van het monument zijn gerestaureerd. Dankzij de financiële bijdrage van particuliere bedrijven en fondsen heeft de restauratie kunnen plaatsvinden. Hieruit blijkt wel hoeveel het reddingwezen voor onze Helderse gemeenschap betekent. Dankzij die vele giften kon dit prachtige monument en het carillon met zijn sfeervolle muziek behouden blijven voor onze stad. Graag wil ik het comité Nationaal Monument voor het Nederlandse reddingwezen bedanken voor hun geweldige inzet om de restauratie mogelijk te maken. Maar natuurlijk wil ik ook alle mensen, bedrijven en fondsen voor hun financiële bijdrage bedanken. Nogmaals, dames en heren, ik ben vereerd dat ik namens de gemeente het gerestaureerde monument mag aanvaarden. Ik dank u zeer voor uw aandacht.
En dus onze burgervader, de heer Hoeksema.
Geachte aanwezigen. De symbolische overdracht van het Nationaal Monument voor het Nederlandse Reddingwezen aan de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij wordt door ons zeer op prijs gesteld. En wij aanvaarden dat monument voor zover je als gebruiker dat kunt aanvaarden. U weet allemaal, de gemeente is eigenaar en vanaf de dag van vandaag kan zij het monument tegen een aanzienlijk hogere waarde in de boeken opnemen. Het idee om het monument op te knappen is begonnen bij de heer Kalkman, vrijwillig oud-publiciteitsmedewerker van de reddingmaatschappij, die zijn zorg heeft geuit over de toestand van het monument. Al snel is hij de organisator van een comité, en dat comité heet dan heel toepasselijk Comité voor het Nationaal Monument voor het Nederlands Reddingwezen. De heer Kalkman wordt secretaris en de heer Kedde wordt voorzitter. En zonder iemand tekort te willen doen, wil ik u, meneer Kalkman, namens de reddingmaatschappij heel hartelijk danken voor uw initiatief. Iemand moet het bedenken, en dat was u. En wees u ervan overtuigd dat wij als reddingmaatschappij u daar bijzonder dankbaar voor zijn. Fondsen worden geworven, met succes. Er wordt intensief met de eigenaar overlegd, de gemeente, en de medewerking mag uitstekend genoemd worden. Gelukkig, iedereen bleek op één lijn te zitten om het einddoel te bereiken. Het geld kwam er en de gemeente gaf een garantie dat de zaak voor elkaar zou komen. En tenslotte, als klap op de vuurpijl, bood de heer Van der Wal als plaatselijk aannemer betrokken bij Nautisch den Helder aan om het monument voor zijn rekening schoon te maken en vervolgens weer te voegen. Kortom, een staaltje van samenwerking en hard werken van velen. En namens de KNRM wil ik graag iedereen van harte bedanken die bijgedragen heeft om tot dit resultaat te komen. Ik ben blij dat u begon, meneer Kedde, met het memoreren van de datum en de ramp van de vrede. Want dat is natuurlijk de basis van niet helemaal waarom we hier staan, maar toch wel van alle organisaties die vandaag erbij betrokken zijn. En wij zien het herstel en de restauratie van het monument ook in het licht van het 175-jaar bestaan van de KNRM op 11 november aanstaande. Op dat moment zullen wij hier ook zijn. En we zijn daar bijzonder blij om. Dat wil zeggen, op 10 november, één dag voor de werkelijke verjaardag, zullen wij met oud-redders, met goede vrienden van de KNRM en onze buitenlandse collega's hier zijn om stil te staan bij een ieder die ons ontviel bij de uitvoering van het reddingwerk. Het station Den Helder is wat dat betreft bijzonder getroffen. In 1975, wil ik graag op dit moment vermelden, kwamen twee redders uit Den Helder om toen de flat Christian Huygens kapseisde. Dat lijkt lang geleden, maar het is in feite vlakbij. Het monument dateert van 1935, toen koningin Wilhelmina aanwezig was bij de overdracht van het monument aan de gemeente Den Helder. En nu, 64 jaar later, zijn we hier weer voor deze mijlpaal. Het monument is gereed voor ons 175 jaar bestaan. Het ziet er prachtig uit. We aanvaarden het met veel plezier en ik dank u heel hartelijk. Dank u wel.
Dus de heer Van Münster van Heuven.